In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik, Klun, samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
En waar het stuk dan eigenlijk over gaat, is dat Bram had moeten verdwijnen. Maar dat het dan uiteindelijk zo zwaar viel dat hij het niet heeft gedaan. En ik denk dat dat misschien wel hem zijn leven heeft gekost.
Dit is Gonzo. De podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, dat het opzienbarend was, onthullend, riskant, mislukt, gelauwerd. Of gewoonweg omdat het een goed verhaal was. Mijn naam is Merel Westrik en tegenover mij zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, laten we even de kaders doornemen. Iedere keer nodigen we één journalist uit hier in de WPG-studio's in Amsterdam. Het verhaal moet gepubliceerd zijn ooit. In krant, tijdschrift, radio, tv of online. En hebben we eigenlijk nog meer vereisten?
Nee, het mag een groot verhaal zijn, een klein verhaal. Het moet in ieder geval een indrukwekkend verhaal zijn. Of dat nou indrukwekkend is voor de schrijver of voor het publiek, daar gaat het om. Een verhaal wat hij zijn leven lang meedraagt.
En daarmee maken we dan eigenlijk een beetje onze eigen journalistieke Hall of Fame.
Als het goed is, doen wij dat.
Kijk. Ja. Een ode aan het krankzinnige, geweldige en mooie vak dat het is, toch?
Zo is dat.
Zullen we nog even uitleggen waarom we de podcast eigenlijk Gonzo hebben genoemd?
Laten we dat doen. Een van de meest beruchte journalisten uit de geschiedenis is Hunter S. Thompson. Die schreef echt grensverleggende verhalen over Hells Angels, Las Vegas, de Amerikaanse verkiezingen. En hij speelde steeds een heel prominente rol zelf in die verhalen. En dat schreef hij allemaal op, wat hij zelf deed en hoe zijn omgeving daarop reageerde. Die vorm van journalistiek werd Gonzo genoemd. En Hunter Thompson is voor mij de reden om journalist te worden. En ik denk, een beroep waarbij je en mag drinken en drugs mag gebruiken en ongebreideld geweld. Nou, wat wil een mens nog meer?
Oké, ik vind het tot op heden nog niet echt heel erg herkenbaar met mijn ervaringen. Maar daar komen we wel later op terug. Ik begreep ook dat deze man ergens in de jaren 80, hij werkte altijd op een typemachine, schreef hij zijn stukken op.
Ja.
En ergens in de jaren 80 moest hij overstappen, noodgedwongen op de computer, omdat iedereen om hem heen al op een computer werkte. Toen haalde hij voor het eerst zo'n apparaat in zijn huis en toen beschoot hij het.
Beschoot hij in essentie altijd alles, hè? Zijn hobby was om 's avonds lekker te gaan schieten. Hè? In de lucht, op typemachines, op computers, op alles. Hè? Heel veel televisieschermen. Als iets hem niet aanstond op televisie, dan werd daarop geschoten. Kortom, een natte droom voor iedereen.
We gaan naar onze gast, Frans. Onze gast deze keer is Jan Meus, misdaadjournalist voor NRC Handelsblad. Jan, welkom.
Dankjewel.
Je bent ooit begonnen in 1996 bij het Financiële Dagblad. Daarna de Volkskrant, NRC Handelsblad, onderzoeksredactie, economieredactie heb je gedaan. Maar je bent daar nu al een aantal jaar misdaadverslaggever.
Ja.
Heb jij de typemachine nog meegemaakt?
Ja, mijn studietijd. Jezus, dat je hele pagina's over moest typen, omdat anders te veel typex op zat. Dus dan moest je opnieuw beginnen. Ja, wat een ellende. Dus ik kan me ook nog herinneren dat ik mijn eerste computer had. Dat was een zegen.
Ja. En jou hoef ik het niet eens te vragen, Frans. Jij hebt hem zeker meegemaakt.
Ik ben bijna opgehouden toen de typemachine eruit ging. Ik vond computers doding. Ja.
Mooi. Jan, toen we jou vroegen om te komen praten hier over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven, voelde je toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
Nou, ik doe dit inmiddels ruim 25 jaar. Dus dan moet je wel even nadenken. Want als het goed is, zit er wel meer dan één verhaal wat toch net even wat meer is dan een gewoon nieuwsbericht. Maar toen ik hier aan terugdacht, aan dit verhaal, toen wist ik wel, dit is hem.
Ja, het artikel waar het om gaat verscheen op 24 oktober 2007 in NRC Handelsblad. En de titel was Getuige Bram Zegers weigerde nieuw leven. En Bram Zegers, dat is goed om even te vertellen, was een vriend en de juridisch adviseur van Willem Enstra. Willem Enstra wordt vermoord. En dan besluit Bram Zegers dat de schuldigen daar niet mee weg mogen komen. Hij gaat naar justitie en hij vertelt daar dat zijn vriend Willem Enstra al tijdenlang wordt afgeperst door Willem Holleder. En daarmee wordt Bram Zegers een cruciale getuige in het proces tegen Holleder.
Ja, en waar het stuk dan eigenlijk over gaat is dat Bram had moeten verdwijnen, maar dat het dan uiteindelijk zo zwaar viel dat hij het niet heeft gedaan. En ik denk dat dat misschien wel hem zijn leven heeft gekost.
En waarom is het dit geworden?
Nou, dat heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft gewoon met de persoon te maken over wie het gaat. Het heeft te maken met de tijd in mijn leven. Het verhaal speelt zich namelijk voor een deel af in de periode dat ik overstapte van de Volkskrant naar NRC. Dat is 2006 geweest. En omdat ik in die tijd ook ging verhuizen met een jong gezin. En straks komen we wel te spreken over waarom dat toen zo'n indruk op mij maakte. Maar het was dus, zeg maar, het is dus, en dat is wel grappig, dat had ik niet aan gedacht toen ik aan dit verhaal dacht. Maar het gaat dus over het verhaal en over de man erachter. Maar ook over de tijd in mijn leven. Dus het is een combinatie van dingen.
Zullen we bij het begin beginnen, Jan? Hoe kwam dit verhaal tot je? Wat is het beginpunt van jouw verhaal?
Het begint allemaal met de dood van Wim Enstra. En Wim Enstra was een vastgoedbaron in het Amsterdamse die rond de eeuwwisseling furoren maakte. En waarvan op een gegeven moment bleek dat hij ook zaken deed met criminelen. Nou, dat gebeurde allemaal in een interview in de Telegraaf met John Mierenmet. Dat was een van die criminelen die bij Wim Enstra investeerde en wel een bekende figuur was in de wereld van Willem Holleder, om het maar even zo te zeggen. En die John Mierenmet die zei, die Wim Enstra, dat is de bankier van de onderwereld en Willem Holleder is zijn bewaker. Nou, dat was in 2002 en er was toen een groot conflict binnen de onderwereld over crimineel geld geïnvesteerd bij Wim Enstra. Ik vond dat fascinerend. Toen dat interview verscheen, gemaakt door John van den Heuvel van de Telegraaf in de zomer van 2002. Toen ik smulde daarvan. Ik vond dat fascinerend. Ik was toen economieverslaggever bij de Volkskrant. En diezelfde Wim Enstra werd 2 jaar later doodgeschoten. Ja. En toen dacht ik, holy shit. Dit is dus een man. Toen was net bekend geworden dat hij een kredietlijn had. Dus hij kon geld lenen bij ABN AMRO voor 600 miljoen euro. Ik weet niet hoe het met jullie is. Het is mij nooit gelukt. Nee. Hypotheek kon nog net. Ja. En deze man, dus met een kredietlijn van 600 miljoen, die wordt dus in een plas bloed op straat gevonden voor zijn kantoor in mei 2004. Toen ben ik bij de Volkskrant, heb ik gezegd van, dit ga ik maken. Wat is hier aan de hand? Dus dat ben ik toen gaan doen. Dat was eigenlijk mijn eerste echte misdaadjournalistieke project. Nou, dat ben ik gaan maken. Daar heb ik een hele serie verhalen over gemaakt. En toen, een jaar na dato, dacht ik, toen had ik het materiaal bij elkaar om het laatste jaar van Wim Enstra te maken. En nu komt het. Dat was gebaseerd op stukken van de man waar het vandaag over gaat. En die man die heet Bram Zegers. En Bram Zegers was een voormalig advocaat die vanwege kwade trouw van het tableau was geschrapt, zoals dat zo mooi heet. Komt eigenlijk gewoon op neer dat je eruit geschopt wordt. Ja. Maar advocaten hebben daar een nette benaming voor, van het tableau schrappen. En die was daarna juridisch adviseur geworden van Wim Enstra en was een van zijn vertrouwelingen in die periode. Bram Zegers had een conflict met de erven Enstra. Omdat hij claimde dat hij nog heel veel geld te goed had van Enstra. Dat hij hem geld had geleend. Dat hij had geïnvesteerd in bepaalde BV's. En dat hij allemaal geld had. Na de dood van Enstra, dus in mei 2004. Dan gaat hij naar de familie toe en zegt van, hey, hoe gaan we dit doen?
Krijgen nog geld, ja.
En dan ontstaat er een financieel conflict. Dit wist ik allemaal niet op het moment dat ik ging schrijven. En hij gaat dan op een gegeven moment procederen tegen de erven Enstra. Zoals er zoveel zijn die procederen tegen de erven Enstra. En zoekt daarvoor een advocaat. En Bram Zegers die heeft een vrij goed gedocumenteerd dossier met wat hij allemaal met Wim Enstra gedaan heeft. En die gaat bij een aantal advocaten shoppen. Wil je mij bijstaan? Nou, wat gebeurt er op kerstavond 2004? Ik weet dat nog precies. Word ik door een van die advocaten die bij wie Bram Zegers langs was geweest, word ik gebeld van, hey Jan, we moeten vanmiddag even een bakkie doen. Ik heb wat voor je.
Oké, dat was ook een bron van jou.
Dus die advocaat, dat is een goede bron van mij, die ik al jaren ken. En ergens in een cafeetje in Oud-Zuid, dat is de wereld van Enstra en Honleder, begint hij te vertellen van wat er aan de hand is. En krijg ik dus te horen, hier heb je stukken van Bram Zegers. Dus ik fiets naar huis, toen nog in de pijp.
Dat is een leuk kerstcadeautje.
Met een envelop onder me. Ja, ik had een goede kerstavond.
Ja.
En ik ga dat allemaal lezen. En daar zit dus hele gedetailleerde informatie in. Van deze Bram Zegers. Over zijn avonturen, noem ik het maar even, met Wim Enstra. En een van die avonturen is de basis voor een claim in de richting van de erven. Maar is ook het begin van het verhaal wat ik uiteindelijk op de eerste verjaardag van de dood van Wim Enstra heb gemaakt voor de Volkskrant. Dat was toen nog een boardsheet. Hè? Zo'n ding wat je eigenlijk niet vast kon houden. Het waren toen twee hele pagina's in de Volkskrant. Een boardje op 5.000-6.000. Dat lukte je eigenlijk bijna nooit. En dat begint allemaal in een auto als Wim Enstra op weg is naar Liechtenstein. Al waar hij bij een bank geld moet ophalen. En de andere man in de auto, de man aan het stuur, is Bram Zegers. Die gaat met hem mee. Maar als je dat stuk terug gaat zoeken in de Volkskrant, dan lees je dat niet. Want ik heb dus altijd materiaal van die Zegers, maar ik heb hem op dat moment nog niet ontmoet. Ik maak dit verhaal overigens met een collega, Mark van den Erenbeem, nog steeds bij de Volkskrant.
Maar je kiest er bewust voor om niet in het artikel op te schrijven dat Bram Zegers naast hem zit.
Dat ga ik je uitleggen.
Okay.
Kijk, op een gegeven moment moeten wij natuurlijk wederhoor gaan halen. En nogmaals, ik kende Bram Zegers helemaal niet. En het probleem is, we hadden veel meer mensen gesproken voor dit verhaal. Maar dat was allemaal anoniem. Want niemand wilde praten, want Willem Holler was gewoon nog vrij. En dat was toen in die tijd, zoals we nu bang zijn voor Tachi, waren we toen bang voor Holleder. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Dus wij gaan wederhoor halen. En op een gegeven moment kom ik uit bij een advocaat die ik goed ken, dus Jurien Pen. En die blijkt Bram Zegers bij te staan. En Jurien, die kende ik toen al jaren, die zei toen tegen mij, Jan, niet om het een of het ander, maar je moet echt voorzichtig zijn met wat je nu doet. Want in de eerste versie van het verhaal zat je dus in de auto met Bram Zegers en Wim Enstra. Ja. Ik naar mijn contacten binnen het Openbaar Ministerie. Helaas, ik ben een verhaal bezig. Verjaardag van. En dit is wat ik krijg te horen over Bram Zegers. Nou, het is echt een goede bron van mij. Die zegt, ja, dat klopt. Jij moet echt heel erg goed uitkijken met wat je nu doet. Want er lopen mensen gevaar hier. Dus toen ontstond er een dilemma. En in alle eerlijkheid, Mark en ik kregen daarover discussie. Want Mark vond van, nou goed, weet je, die Bram Zegers, we hebben dat materiaal eerlijk verkregen. Was ook zo. En ja, hij is een foute advocaat. Was ook zo. Dus waarom zouden wij zijn naam niet publiceren? En toen zei ik van, ja, maar wacht eens even. Het is wel gek natuurlijk, want we hebben dus heel veel mensen gesproken voor dit verhaal. Al die mensen, die beloven wij anonimiteit in ruil voor hun verhaal. En van de ene waarvan we het meeste materiaal hebben gekregen zonder zijn betrokkenheid, die hangen we dan in de wind. Nou, dat voelde voor mij op de hele. Nou, toen zijn we deze discussie hebben we uiteindelijk verplaatst naar het hoofdkantoor van de hoofdredacteur. Dat was toen op zijn plaatsvervanger Arie Elshout. En ik, ja, het was de vraag, ja, wat gaan we doen? Nou, toen hebben we er uiteindelijk voor gekozen om hem eruit te schrijven. En dat kan prima, want dan zet je gewoon Wim Enstra in een auto. En als je dat stuk nu terugleest dan, en je weet, dan denk je, oh ja. Maar, als je, maar je merkt daar niks aan. Nou goed, dat stuk staat in de krant. Maar maandagochtend ging de telefoon en toen was het Bram Zegers.
Toen belde. Op je mobiel of waar?
Volgens mij was het op de krant. Maar dat durf ik niet meer. Het kan zijn dat hij mijn mobiel belde. Ik bedoel, hij zal mijn nummer hebben gekregen van Jurien Pens, schat ik. En die belde. En die zei, ik heb je verhaal gelezen. En ik wil je bedanken dat je mijn naam niet hebt genoemd. En toen zei ik, van nou, kunnen we vanmiddag koffie drinken? En toen zei Mark en ik, die middag gingen we naar het Apollo Hotel.
Voor de deur is
precies, ja, in diezelfde buurt. En daar heb ik dus voor het eerst Bram Zegers ontmoet. En dat was, nou goed, dat...
Hoe was dat? Wat was het voor man?
Het was een beetje... Frans komt volgens mij ook uit Brabant. Daar zouden we zeggen, Bram was een beetje een zacht ei. Hij had een heel beetje lijzig, zacht stemmetje. Hij dwong je om goed te luisteren. Het is overigens interessant. En mensen met zachte stemmen die dwingen vaak mensen om goed te luisteren. Maar dat te zijn. En hij zag er gesoigneerd, netjes, oud-Zuid uit, zal ik maar zeggen. Met alle toebehoorden. Dus een goed gecoiffeerde baard, koppie, schoentjes. Dat klopte allemaal. Dus alles klopte aan die man. Maar het was tegelijkertijd ook een beetje gek. Want je had ook het idee... En ik had niet zoveel ervaring in dat criminele milieu. Ik zit nu met een foute advocaat. En hij voldeed eigenlijk niet aan het stereotype van de foute advocaat. Dus dat was best een beetje gek. Maar goed, dat gesprek, van één gesprek kwamen meer gesprekken. En die man die begon te praten.
Nog even, hebben jullie hem gevraagd die eerste keer waarom dat hij jou belde? En waarom dat hij akkoord ging met een afspraak?
Nou ja, kijk, uiteindelijk belde hij om te bedanken dat we zijn naam niet hadden genoemd. Ja. En hij zei van, ja, het is echt heel spannend. En wij wisten toen helemaal niet waarom, want daar komen we zo op. Maar dat wisten we helemaal niet. Dus ja, spannend. Ja, god, weet je. Ja, hoezo dan? Ja, Holleder het ruzie, Mieren met het ruzie. Die leefden allemaal nog. En die liepen gewoon allemaal. Holleder reed toen gewoon nog op zijn scootertje door de stad. Hè. Maar goed, we wisten ook allemaal wel. Kijk, dat hele gedoe rond die Enstra en die Holleder. Dat wordt het verhaal van de komende jaren. En wij zaten in één keer aan tafel. Bij de man die jarenlang juridisch adviseur van Wim Enstra was geweest. Dus we hadden in één keer... Ja. Een geweldige bron binnen. Dus ja, dan wil je natuurlijk... Dus op jouw vraag, Frans. Ja, natuurlijk hebben we daarover gesproken. Maar hij liet op dat moment... Weet ik nu... Niet het achterste van zijn tong zien. Ja. Want er speelde veel meer dan wij wisten. Alleen...
Maar het was wel een journalistiek orgasme. Neem ik aan, toen jullie daar zaten.
Ja, zo zou ik er niet over praten. Maar het zijn jouw woorden. Maar, dat is wel gewoon... Dus je zit in een groot dossier... waarvan je weet, dit is een ontwikkeling. En je hebt in één keer een geweldige bron erbij.
Ja. En hoe stel je je dan op? Want probeer je dan... Klinkt misschien een beetje gek, maar aardig gevonden te worden. Zodat hij nog een keer met je wil afspreken. Want daar hangt dan best wel veel van af.
Je moet eerlijk zijn. Dat is mijn... Dus,
wat zeg je dan tegen hem?
Nou, ik spreek altijd mijn twijfels uit. Van joh, het is fijn dat we met elkaar praten. En dat stel ik op prijs. Maar jij hebt wel een verleden met Wim Enstra. En ook als advocaat. En kijk, als je met iemand in zee gaat, dan kan ik... zo'n persoon vertrouwen. Dat is natuurlijk bij het ontwikkelen van contacten in zo'n wereld, het criminele milieu, is dat moeilijk. Want ja, weet je, met mensen die bereid zijn de wet te overtreden op allerlei manieren, kan je die überhaupt vertrouwen? Nou, dat is een...
Nee dus.
Nou, vaak niet. Maar goed, tegelijkertijd is het ook zo van je kunt daar prima mee werken. Maar voor mij waren dit waren mijn eerste vingeroefeningen in dat criminele milieu. Hm. En mijn regel was van, je kan mij van alles vertellen. Maar het wordt veel overtuigender als je er ook stukken papier met handtekeningen en data. Dus je gaat gewoon op zoek naar manieren om verhalen van zo'n persoon te kunnen verifiëren. En hij snapte dat wel. Want hij zat ook in een wereld waar hij misschien achteraf van dacht. Ik had toch een paar beslissingen in het verleden beter anders kunnen nemen. En hij had natuurlijk, hij was iemand verloren. Hè, want hij... Bij de liquidatie van Enstra is hij een van de eerste die naar buiten loopt. En er is een beroemde foto van die liquidatie. Dan zie je Bram Zegers over het lichaam van Wim Enstra heen buigen om te kijken of hij nog leeft. Dus Er stond ook voor hem veel op het spel. Nou, en dan is dat is een beetje een... Je kan het denk ik toch wel een beetje vergelijken met een eerste date met wat later je verkering wordt, zou ik zeggen. En je gaat de boel aftasten. En
hoe ga je dan uit elkaar? Want heb je dan het gevoel van, oh, we gaan elkaar hierna zeker nog een keertje zien? Want het is dan nog het begin.
Nou, dit was wel... Kijk, voor mij was dit duidelijk. Dit is een kans waarvan we echt alles moeten proberen om dat uit te nutten. En het mooie was op dat moment, want dat was in Bram helemaal niet, dat we hadden goede contacten binnen de opsporing. En ik kende zijn advocaat heel goed. En voor mij is dat altijd heel belangrijk, want dan kan ik ook tegen zijn advocaat kan ik gewoon zeggen, hey, luister, ik vind het allemaal prachtig. En ik wil graag met hem in dit, met Bram verder. Maar het moet wel kloppen, ja. Jurjen. En als je dan gewoon, kijk, als je dan met iemand die je kent, met wie je een relatie hebt, en dat is altijd goed gegaan, nou, daar kan je dan op vertrouwen. En dat, tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds. Dus dat als je contacten hebt in het criminele milieu of tegen het criminele milieu aan, dat je dan vraagt voor je op je advocaat. En dan ga je daar eens praten om te zien wat voor vlees hebben we hier nou echt in de kuip.
Er volgde daarna veel meer ontmoetingen met Bram Segers.
Ja.
Vertel, hoe gingen ze? Wanneer kwam er een doorbraak? Wanneer dacht je van, nu heb ik dynamiet in handen?
Nou, er komt een moment dat blijkt dat het hele onderzoek naar Willem Holleder in belangrijke mate is begonnen omdat Bram Segers in gesprek is gegaan met de politie. En daar kom ik achter, ergens in zeg maar de late winter, het vroege voorjaar, van maart, april, mei 2006. En dan krijg ik een beeld van zijn rol in dat onderzoek. En dat is dus echt heel bijzonder.
En hoe kom je erachter? Want hij vertelt het je dus niet.
Ik krijg dat via een paar verschillende bronnen begint dat. En ik in eerste instantie ontstaat er bij mij argwaan. Zo van, waarom zijn jullie eigenlijk zo voorzichtig met die man? Wat speelt hier dan eigenlijk? En ja, hij weet heel veel en hij vertelt heel veel. Dus weet je, wat we nu allemaal weten over dit verhaal is dat Willem Holleder niet de enige boeman was, maar er was ook een andere boeman, dat was John Mierenmet. Hij vertelt daar heel veel over. Dus. En ook kleurrijk en ook gedocumenteerd. Met brieven, met stukken, met weet je, hele gedetailleerde verklaringen over. Ik ben toen daar naartoe gegaan, toen heb ik met die gesproken. Toen heb ik daar een envelop afgegeven. En dan ging je bellen van, joh, klopt, dat ken je die. En het bleek om te kloppen. En nou, er speelt zeg maar iets geks, iets persoonlijks. Namelijk, ik ben op dat moment ben ik bezig met overstappen van de Volkskrant naar NRC. Nou, stappen mensen in hun journalistiek, in hun carrière wel vaak over. Maar het is nou ook weer niet zo dat een hele gebruikelijke overstap was. Om het maar even grappig te zeggen, toen bij mijn afscheid, en het was verder allemaal vriendelijk hoor, dus het was prima, maar toen werden wel de grappen gemaakt van succes bij NSB Handelsblad. Zeg maar. dus
oh ja?
Ik werd ook wel een beetje gezien als een vrouw. Dus voor mij was dat gewoon ook persoonlijk spannendheid. Ik ging bovendien verhuizen vanuit de Amsterdamse binnenstad naar een nieuwbouwwijk. Dus dat was best wel, dat was voor mij een spannende tijd. En op een gegeven moment blijkt, Bram is de cruciale getuige tegen Willem Holleder. En
hij is gewoon bezig met verklaringen afleggen.
Ja, en op het moment dat wij dus dat verhaal publiceerden, toen was hij dus bezig met vertellen, met verklaren. En daarom zeiden de mensen ook tegen ons achteraf, dat wist ik natuurlijk niet op het moment dat dat gebeurde, maar achteraf snapte ik in één keer, holy fuck, we kregen dus gewoon stukken over Bram Segers, terwijl hij op dat moment een cruciale rol speelt in het onderzoek naar Willem Holleder. En op het moment dat ik daarachter kom, dan is Willem Holleder, die is net aangehouden. Die zit net een maand of twee, drie maanden zit hij vast. Want die is in januari van 2006 wordt hij op de A4 van de weg gereden en wordt hij aangehouden. Nou goed, dat contact dat loopt door. En op een gegeven moment wordt Thomas van der Bijl doodgeschoten.
Thomas van der Bijl
is een oude vriend van Willem Holleder. En dat is de man die Willem Holleder en Cor van Hout heeft geholpen bij het vluchten uit Nederland na de Heineken-ontvoering. voor de jonge luisteraars, de hele jonge luisteraars, de heilige ontvoering was in 1983. En dat was eigenlijk dat wordt door de politie wel gezien als een van de cruciale momenten in de ontwikkeling van de georganiseerde misdaad in Nederland. Terug naar Bram. Hij neemt op een gegeven moment, ergens in het najaar van 2006, neemt hij mij in vertrouwen. Jan, ik moet je iets vertellen.
Na de moord op Thomas van der Bijl.
Ja, dus na de moord op Thomas van der Bijl. Jan, ik moet je iets vertellen. Ik ben kroongetuige in de Holledenzaak.
Toen viel jij van je stoel.
Toen viel ik van mijn stoel, ja.
Ja.
Alleen, het punt was, deep down inside wist ik het al.
Ja?
Ik wist al, er is iets aan de hand met die man. Er speelt van alles rond die man. Er is meer. There is more than meets the eye, zeggen de Amerikanen zo mooi. En ik had dat gevoel, omdat ik dus sinds het najaar van 2005 met hem in gesprek was en hij van alles vertelde. En het gekke was ook wel toen, dat ging toen vaak ook wel om geheimen. Dus hij zei ook vaak wel dingen waarvan hij dan aan mij vroeg, mag je nog niet opschrijven? Er komt een moment dat je alles kunt opschrijven, maar nu nog niet. En ik vertelde al, ik was dus met een transfer bezig, maar ik was ook aan het verhuizen. En ik ging dus in een nieuwbouwwijk wonen. En op een gegeven moment was het geld op, dus ik moest een deel van de klussen zelf doen. Nou ben ik niet super handig, maar ik weet wel hoe je een zaag vasthoudt en hoe je een muur verft. Dus dat ging ik gewoon zelf doen. Maar dan kwam ik dus in die fucking nieuwbouwwijk, waar gewoon s'nachts helemaal niemand is. En dan had ik dus 's middags, zeg maar, had ik een gesprek gehad met Bram. En dan ging ik naar huis en dan gingen we eten en de kinderen naar bed. En hoe dat gaat in een leven van jonge ouders. En als zij dan sliepen, ging ik nog een paar uurtjes klussen. En dan kwam ik daar, maar ik zat vol met dat verhaal. En toen dacht ik ook wel eens van, als ik nou zeg maar een pistool tegen mijn kop krijg van iemand, ik ben geen held, ik heb allemaal geheimen.
Ja. Ja.
En dat is, en het begin van jullie show ging over de vraag van, waarom is dit verhaal nou zo bijzonder? En dat was voor mij was dat het bijzondere. Het was eigenlijk een van de eerste keren dat ik daderinformatie, dat ik bijzondere informatie had in een groot strafrechtelijk onderzoek, waarvan ik dacht, ik weet nu allerlei dingen die criminelen misschien wel heel graag zouden willen weten, omdat ze daarmee misschien wel dingen zouden kunnen sturen, ja, voorkomen. Ja, dat voelde toen met tijd en wijle. Dus als ik dan, zeg maar, de deur van dat nieuwbouwhuis achter me dicht trok en naar de auto huppelde, en dat ik daar dan, ja, in het donker, ja, weet je, het is gewoon, dat is gewoon onheimisch. Ik vertelde, vooraf zei ik van, in nieuwbouwwijken zijn de plekken waar waar heel veel keukens worden gestolen, omdat mensen weten dat zo is. Dus daar loop ik allemaal gekke, weet je, er lopen allemaal gekke dingen rond. En als je dan met zo'n verhaal bezig bent, dan haal je natuurlijk ook allemaal dingen in je hoofd.
Ja.
Want zo werkt dat, ja, nou eenmaal voor een deel.
Daar heb je leren achterom kijken.
Ja, zeker. Toch? Ja, maar dat was ook echt dat ik dan in de auto stapte en daar naartoe reed. En dat ik dan vaak in de spiegel keek. Maar goed, dat kwam ook wel, dat was gewoon bijzonder. Maar goed, uiteindelijk komt hij naar me toe. En dan valt alles op zijn plek. Dan is voor mij het plaatje helemaal rond. En dan weet ik dus, holy smokes. Maar het bijzondere was ook, Jan zei, ik ga verdwijnen. Want hij zou gaan verklaren in de Holledenzaak. Hij zou de stem van Wim Enstra worden. Dat waren zijn eigen woorden. Ik word de stem van Wim Enstra in de rechtszaal.
Was dat de reden waarom u besloot om kroongetuige
te worden? Ja, hij vond, voor hem was dit zeg maar een laatste goede daad voor zijn
vriend,
doodgeschoten vriend Wim Enstra.
Ja.
En daar kan je van vinden, daar mag iedereen wat van vinden, maar dat, voor hem was dat het motief. En hij zei ook, als Holleder hiermee wegkomt,
kan niet.
Kan niet. Nee. Maar hij zou dus in een getuigenbeschermingsprogramma zou worden opgenomen. En de voorwaarde was, als zeg maar bekend wordt dat hij verklaring heeft afgelegd, dan is hij weg. Zoals Nabil B., zoals in de Taghi-zaak, zoals Peter Lasserpe in zeg maar een aanpalende zaak in het Holleder dossier.
Dus je verklaart en daarna verdwijn je.
En het bijzondere was dat hij tegen mij zei, en ik wil dat jij mijn verhaal opschrijft.
En
nadat ik weg ben.
Nadat ik iemand anders ben geworden.
Ja,
was toen de bedoeling.
Dat was toen de bedoeling. En toen zijn we ook, toen ik ik heb nog even teruggezocht natuurlijk voor dit gesprek van wat heb ik toen ook weer gemaakt. En kwam ik een foto tegen. En dan zie je dus alleen maar zijn oog. Want we hadden het probleem. Ja, Bram Zegers was geen bekende Nederlander. Dus niemand kende hem. Dus hij wilde niet meer vol herkenbaar in beeld. Dus die fotograaf die had een aantal beelden gemaakt. Eentje zo'n klassiek beeld. Aan de achterkant weet je dat je gewoon met veel schaduw, daar zie je niks. Maar we hadden ook een beeld van zijn oog.
Voor het artikel, voor het grote artikel wat je zou gaan publiceren. Ja.
Maar wat doet die lul? Op een gegeven moment beslist hij, ja, weet je, ik ga helemaal niet in dat getuigenbeschermingsprogramma.
En maar hoe lang besloot hij dat?
Ja, echt. Volgens mij. Kijk, de zaak tegen Willem Holleder, die moet op een gegeven moment op zitting komen. Holleder is in 2006 aangehouden. Dus ergens na een jaar en drie maanden begint dat te knellen. Want dan moeten ze gewoon, die stukken moeten erin. Want dat proces moet voort. En je kan niet iemand eindeloos. Dus ergens in het voorjaar van 2006. Maar die onderhandelingen, dat liep heel stroef. En het mooie was, normaal gesproken is dat een zwarte doos. Daar weet je niks van. Maar hij vertelt alles tegen mij.
Wat voor dingen moeten we eraan denken?
Nou ja, hij vertelde op een gegeven moment van, ik heb vandaag in mijn team getuigenbescherming. En dan mag ik mijn fiets van mijn oma, van mijn dierbare oma, die mag ik niet meenemen. Nou, wat was er nou? Hij had dus van zijn oma zo'n oude oma-fiets. En dat was een echte oma-fiets, maar die was ook van zijn oma geweest. En die man hechtte daaraan. Maar hij zegt, ja, ik ga naar een land. Als ze mij daar zien fietsen op zo'n fiets, dan weten ze meteen dat ik een Nederlander ben. Dus die mocht niet mee van het team. Hij had ook een boot, een zeilboot. Nou, die mocht dan nog ergens in een haven blijven liggen.
Alleen, waar zou hij dan heen gaan?
Dat wist ik niet. Okay. Dat mocht hij. Dat heeft hij me. Hij heeft me alles verteld, maar dat heeft hij me niet verteld. En dan zat ik op zijn. Vaak ging ik naar zijn appartementje ergens op de Laresstraat. En dan zat ik dus. En hij deelde al die geheimen met mij. En ik zat dus te wachten tot het moment dat ik die zinnen kon opschrijven. Dit is een verhaal over een man die is verdwenen.
Nam jij alle gesprekken op?
In eerste instantie niet, maar op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, maar wacht even. Als hij weg is, kan ik hem niet meer bellen. Kan ik geen contact meer met hem krijgen. En dan gaan we een touwtje trekken met het OM over dit verhaal. Hoe ga ik dan bewijzen dat hij dat allemaal verteld is? Op een gegeven moment heb ik gezegd, Bram, we moeten een serie gesprekken doen. En die ga ik allemaal opnemen. En dat zijn uiteindelijk 5 gesprekken geworden. Of 6. En toen heb ik op een gegeven moment ook, want hij was ook heel erg bezig met de dood. Hij zei van, ik weet dat ik een risico loop. Het kan zijn dat ik word doodgeschoten. En toen heb ik ook tegen hem gezegd van, dit is heel naar wat ik je nu aan je vraag. Maar stel dat het zover komt. Mag ik dit materiaal dan gebruiken? En het antwoord was ja, het mag je gebruiken. En zijn advocaat was daarbij. Jurjen was daarbij.
Jij voelde je even een lijkenpikker.
Ja, dat is best wel... Dat is naar.
Zware shit.
Ja, maar het voelt ook als... Lijkenpikken is wel een goed woord. Het voelt echt dat je... Kijk, als mensen zo kwetsbaar zijn, dan wil je... Je wil aan de ene kant heel graag dat verhaal vertellen, maar je wil ook niet het gevoel hebben dat daar kosten van hen gaat, zeg maar. Dus dat...
Misschien is dat wel goed, want dat vraag me dan toch af. Kijk, hij is dan aan het verklaren, hij is kroongetuige, hij legt dan allemaal verklaringen af. Hij praat tegelijkertijd dus met jou over hoe het is om zo'n getuigenbeschermingsprogramma in te gaan. En hij heeft het dan met jou over dat hij zijn fiets van zijn oma niet mag meenemen. Maar merk je ook aan hem dat hij... Het lijkt me nogal ingrijpend, zo'n beslissing.
Was ook heel ingrijpend. Ja, dat merkte je heel erg aan hem. Want hij zat ook te worstelen met bijvoorbeeld zijn kinderen. Want dat was de paradox. Ik wist het, maar zijn kinderen wisten het nog niet. Want hij moest dat op een gegeven moment moest hij dat gaan vertellen. En zijn moeder, zeg ik niet uit mijn hoofd, ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar volgens mij leefde zijn moeder ook nog. Of is die in die periode gestorven? Dat weet ik gewoon niet meer zeker. En ergens voel je dus van, kijk, er komt een moment, dan moet hij beslissen. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment deelt hij mij mede. Ik doe het niet. Echt op het laatste moment.
Ik ga niet verdwijnen.
Ik ga wel verklaren, maar ik ga niet verdwijnen.
Waarom niet?
Nou, hij kon gewoon dat. Kijk, je moet je voorstellen, dat was mijn fascinatie met dit verhaal. Jij bent Bram Zegers. En op een gegeven moment beslis jij, zet je ergens een handtekening over. En dan neem je dus de beslissing dat je nooit meer de telefoon opneemt met: hallo, Bram Zegers hier.
Ja.
Ja. En dat je dus iemand anders wordt. En dat je je familie alleen maar enkele keren per jaar onder hele gecontroleerde omstandigheden kunt zien. En dat als jouw kinderen, als je opa wordt in zijn geval, dat je dan niet zomaar even daar naartoe gaat. Want je verdwijnt. En je mag alleen maar bewegen in je nieuwe entiteit. Hij kreeg bijvoorbeeld te horen, je mag niet e-mailen. Ook niet met Bram met Hotmail 1923. En dat wordt gecontroleerd.
Ja.
Want de Nederlandse overheid neemt verantwoordelijkheid voor jouw veiligheid.
Ja, maar het alternatief is natuurlijk wel dat je weet dat er een heel rijtje mensen voor je die verklaart.
Ja, dat klopt.
Maar goed, het was natuurlijk ook een beetje een doodvonnis, hè, wat hij hiermee zelf tekende. Vroeg hij aan jou van, hey Jan, jullie hadden een vertrouwensband. Vind je dit verstandig wat ik nu aan het doen ben? Heeft hij jou ooit om advies gevraagd?
Mm-hmm. Ja, hij wilde praten over. Hij was gewoon heel erg bezig en hij zocht mensen met wie hij kon praten. En op een gegeven moment krijg je. Wij hadden een vertrouwensband opgebouwd. En hij wilde wel weten hoe ik daarnaar keek. En voor hem was het denk ik soms ook van, je zit met dat team getuigenbescherming, met het OM, je hebt een advocaat. Maar het zijn natuurlijk allemaal mensen die daar vanuit beroepshalve naar kijken. En ik was, dat is natuurlijk vaak een beetje de rol van de journalist. Je bent gewoon een soort van halve vertrouweling geworden. Soms ook wel kan dat ook wel problematisch worden. Maar in dit geval was hij wilde gaan praten. Hij wilde zeg maar van zijn verhaal af. Ja. Echt letterlijk. En goed, op een gegeven moment hebben we dus, wordt duidelijk, die stukken gaan, die verklaring komen in het dossier en hij gaat niet weg. Nou, toen heb ik gewoon een interview met hem gemaakt. Met nieuws erbij van hij wordt een van de belangrijke getuigen in de zaak tegen Willem Holleder. En nou, dat ging ik hem gewoon uitleggen. Alleen, toen was het verhaal over, ik ga weg, ik hou op te bestaan en wat doet dat met mij?
En dit wordt mijn laatste.
Ja, dat was weg, weet je. En dat was wat ik zo fascinerend vond. En ja, dat was verder, het was een lekkere primeur, het was een prima interviewtje. Maar de echte fascinatie zat hem in dat andere verhaal, wat dus niet ging gebeuren. En daar kon ik dus ook, ja, daar kon ik niet mee. Dus er lag allemaal materiaal. En dat was, nou ja, goed, weet je, dat gaat dan in de hoek ongebruikt.
Baalde je niet enorm?
Ja, dat daarvan was een hele ingewikkeld. Maar goed, ja, natuurlijk baal je. Want je ziet iets voor je en dat is gewoon, dat was gewoon het bijzondere verhaal. Maar ja, weet je, die man beslist en life goes on. Dus hij was wel ook een goede bron. Want bijvoorbeeld, hij heeft mij, kijk, op een gegeven moment is Thomas van der Bijl doodgeschoten. Nou, Thomas van der Bijl was dus een oude vriend van Willem Holleder. En die liep de kleppen in het criminele milieu over Holleder. En bleek achteraf een anonieme getuige te zijn. Anonieme getuige B. En Bram vertelde mij, ja, maar die anonieme getuige B, dat was Thomas van der Bijl. Dat weet ik nog heel goed. Want toen Thomas werd doodgeschoten, zat hij dus allemaal, toen wist ik nog niet dat hij, zeg maar, ook zo'n belangrijke rol zou gaan spelen. Toen Thomas werd doodgeschoten, kreeg ik een belletje van de politie dat ik mijn tasje moest inpakken en dat ik weg moest. Want hij zei van, ja, ik was toen gewaarschuwd. Dus ik had eigenlijk altijd een handkoffertje met spullen klaarstaan. Dat van het een op het andere moment dat ik weg moest. Dus dat waren gewoon lekkere primeurs, weet je. Daar kon je gewoon mee vertellen. Ja. En, ja, en nu komt het. Op een gegeven moment gaat Bram gaat verklaren. Begin oktober 2007, dat Holleder-proces is aan de gang. En dan zit hij gewoon 2 dagen en wordt hij verhoord. En dan ging hij dus 's avonds, als het dan klaar was, ging hij mij bellen. Van, hoe vond je dat ik het deed? Kwam ik niet zenuwachtig over? En weet je, dat soort, ja goed, op mijn verjaardag in 2007, 9 oktober 2007, hoef ik niet zo vroeg op te staan, want mijn ega doet de kinderen, zal ik maar zeggen. En die staan 's ochtends om 7:30 springen aan mijn bed. Papa, gefeliciteerd. Zoals dat gaat met jonge ouders. Dus ik loop naar beneden in een prettige bui. Ligt daar mijn zwarte Nokia van die tafel te trillen. Ja, 34 oproepen gemist sinds 6:00 ochtends. Bram Zegers is dood. Dus een week nadat hij die verklaring heeft afgelegd, wordt hij in zijn appartement in de Laressestraat dood in bad aangetroffen.
Onder verdachte omstandigheden? Of?
Onder verdachte omstandigheden. Uiteindelijk is de conclusie geweest, hoewel er ook wel mensen zijn binnen de opsporing die daaraan twijfelen, dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Dat hij te veel ecstasy, MDMA, had gebruikt.
Maar nog even, Jan. Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde dat hij dood was? Ik neem aan dat jouw eerste gedachte was moord.
Ja, maar ook wel. Kijk, als je gewoon dichtbij, als je iemand heel goed kent en die komt onder zulke omstandigheden om het leven, Ja, dan schrik je gewoon heel erg. Dus ik was echt, ik liep niet met tranen in mijn ogen of zo, maar ik was wel heel erg onder de indruk van de situatie. Maar goed, NRC Handelsblad was toen nog een middagkrant met een deadline van 1 uur. En het was 7:30, 8:00 ochtends. Dus ik...
Aan het werk?
Nee, ik heb eerst mijn kinderen naar school gebracht en naar de crèche gebracht. En ik zie me nog terugfietsen op die bakfiets die we toen hadden. Dat ik dacht, hoe ga ik dit vertellen? En toen heb ik, dan moet je op zo'n moment, moet je zeg maar al dat gevoel wat je daar ook bij hebt, moet je loslaten. En dan is gewoon, wat ga ik vertellen?
Wat was het gevoel wat je erbij had?
Nou ja, nogmaals, ik was geschrokken. En het, weet je, je wordt dan heel erg geconfronteerd met de achterkant van georganiseerde misdaad. En ook dus dat op een bepaalde manier kruipt het ook jouw leven in dan. Dat is een beetje wat er gebeurt. En dat kan ik nu onder woorden brengen. Dat zou ik toen nooit op dezelfde manier hebben kunnen zeggen, zeg maar. Want we zijn 15 jaar verder en ik heb en vele ervaringen verder. Maar dat is wel het moment dat voor mij, zeg maar, dat in één keer heel dichtbij komt. Hè, zoals het cliché luidt. Maar tegelijkertijd zit ik op die fiets en denk ik, oh mijn god. Ik heb nog 3 uur. Wat ga ik maken? En het stuk begint met het telefoontje wat we dus enkele dagen daarvoor hadden gehad. Omdat hij mij had gebeld van, hey, hoe vond je dat ik het gedaan had? En dat dan merk je ook wel. Kijk, je kunt dan ook, dat klinkt heel gek in deze context. Maar je kunt dan gewoon, omdat je zo dicht bij iemand bent geweest, kun je ook heel goed schrijven. Want je hebt gevoel bij iemand. En dat komt er dan. Dus dan maak ik gewoon in. Ik heb dus die ochtend in 2,5, 3 uur tijd 1500 woorden. Dat is zeg maar. Nu is dat een spread in een tabloidkrant. Gemaakt. Op basis van wat ik van hem wist en wat ik met hem gedaan heb. En vervolgens. Toen kwam het onderzoek van: is die man nou? Is hij vermoord? En toen bleek dat er allemaal verdachte omstandigheden waren. Dus hij was in het Kleine Kalfje geweest. Dat is een restaurant aan de Amstel, op de rand van tussen Amsterdam en Amstelveen, waar veel criminelen komen. Martin Kok, de beroemde bom van Martin Kok, zijn auto stond toen bij het Kleine Kalfje. Hij was daar geweest en daar waren ook allemaal andere mensen geweest uit de entourage van Holleder en de zijnen. Dus er was echt heel veel twijfel over de vraag, is deze man een natuurlijke doodslag? En het gekste was, ik ben geen drugsgebruiker, dus ik kan daar oprecht niks over zeggen, maar ik laat me altijd vertellen dat als je ecstasy hebt gebruikt, dat je totaal geen honger hebt. Hij zat dus in bad met volgens het autopsierapport een overdosis MDMA in zijn bloed. Ook daarvan heb ik mij wel eens laten vertellen dat dat eigenlijk niet zomaar kan. Terwijl zijn vriendin in dat huis aan het koken was.
Ja.
Dus er waren allemaal zeg maar omstandigheden op die plaats delict die niet waar vragen bij waren. En er waren gegeven de dingen die hij had gedaan zeg maar in die periode rond zijn getuigenverklaring. Want dat was echt een week of 10 dagen geleden of zo. Was er heel veel twijfel. Maar goed. Hij is dood.
Ben je het gaan onderzoeken?
Ja, ik ben het wel gaan onderzoeken. Ik ben er ook best wel lang nog mee bezig geweest. Maar uiteindelijk was het gewoon inconclusief. Je kon gewoon niet zeggen dat hij was vermoord. En ik, in alle eerlijkheid, het zou mij meer verbazen als er nu een mededeling kwam. Hij is echt niet vermoord. En dat er een mededeling komt, hij is wel vermoord. Dan zou ik toch zeggen, zie je wel, ik heb het altijd gedacht. Maar ik kan het niet bewijzen, dus ik weet het verder niet. En toen kwam het moment, paradoxaal genoeg, nu kan ik het materiaal wat ik dus in het hoekje had geparkeerd niet meer te gebruiken. Want ik had met hem een afspraak gemaakt. Mag ik dit materiaal gebruiken als...
Als je bent overleden.
Als jij verdwijnt.
Dus je was ook een beetje blij, Jan?
Nee, ik was niet blij. Nee.
Kun je dat niet zo zeggen?
Nee, dat kan je niet zo zeggen. Kijk, zeg maar, toen ik bezig was met dat verhaal van hij gaat verdwijnen, zat ik me wel te verkneukelen op dat verhaal. Dat geef ik meteen toe. Omdat dat gewoon iets is wat je nooit kunt maken. Want wij vragen ons allemaal af, wat gebeurt er?
Hoe zou dat zijn?
Dat wil je. Dat is gewoon een vraag die je altijd hebt gehad.
En dat is een uniek verhaal, ja.
En dat is, als je dat mag maken, dat is gewoon heel bijzonder. En nu was het ook wel een soort van, het is een beetje wel fijn dat ik dit dan toch nog kan vertellen. En ook wel een beetje een tribute aan die man, zeg maar. Van, weet je, jij was bereid dat je, terwijl je wist dat je heel veel risico liep om dit te doen. En we hebben het er heel vaak over gehad. En dat ga ik nu delen met mijn lezers. En het mooie was, ik had dus al die opnames. En het was 2007 en ik heb toen met een collega hebben we eigenlijk een soort van, ja, zeg maar, een podcast gemaakt voordat we wisten wat een podcast was. We gingen gewoon dat materiaal, zeg maar, zo editen, zo bewerken. Dat, ik geloof dat dat een fragment van een minuut of 10 alles met elkaar is geworden of zo. Dat je dus de stem van Bram Segers kon luisteren. Dus dan moest je naar nrc.nl.
De stem van een dode.
Ja, en de stem. En dan ging hij dus uit, kon je hem horen uitleggen waarom hij het allemaal deed. Ja, dat was fascinerend. Ik heb het materiaal nog wel. Dat was natuurlijk wel fascinerend. Ja.
En toch even, Jan, want wat was nou in eerste instantie zijn overweging om met jou daarover te gaan praten? Waarom wilde hij überhaupt dat er na zijn verdwijnen nog een artikel gepubliceerd zou worden?
Nou ja, kijk, uiteindelijk kom ik dan weer terug aan het begin. We hebben op een gegeven moment een beslissing genomen, op journalistieke gronden, om hem in bescherming te nemen. En want wij hadden dat grote verhaal van Wim Enstra. We hadden heel veel mensen gesproken. Die waren allemaal anoniem. En hij als enige niet. En uiteindelijk hebben we op het laatste moment besloten, we schrijven hem maar uit. En dat was een goede beslissing. Even los van of hij nou wel of niet naar mij was. Dat was een goede beslissing. Ik sta daar nog steeds achter. En ik doe dat wel vaker. Dat je op een gegeven moment ook moet bedenken van, het is journalistiek gezien eigenlijk fijner als je het allemaal helemaal kan opschrijven. Maar je moet ook denken aan de gevolgen van een publicatie. Ja. En nou goed, zo sta ik in het journalistieke leven. Zo staat NRC in het journalistieke leven. Zo werkt het ook bij de Volkskrant. Dus ik was blij. Maar dat betekent dus ook dat je op een voet begint, dat iemand wel denkt van, nou, dat is op zich wel iemand met wie ik kan praten. Die kan vertrouwen. Die aan meer denkt dan alleen maar het lekkere verhaal. En ik denk dat het daar is begonnen. En dan, kijk, met sommige mensen heb je een klik. En met andere mensen weet je, och, dit wordt werken. En met hem was er een klik. En dat begint natuurlijk, ja, dat weet je, ik zeg altijd, dat heb ik van mijn vader. Mijn vader was een handelsman. Die kon met iedereen praten. Of dat nou, zeg maar, of dat nou op een woonwagenkampje op Klompen was, of iemand in een driedelig pak. En dat heb ik van, op een of andere manier heb ik dat of van hem geleerd of van hem meegekregen. En dus ik beweeg mij in al die milieus en ik kon, ondanks het feit dat ik dacht, Bram, wat ben jij voor figuur, toch ook gewoon op een manier met hem praten. Dat je hem leert kennen, dat je oprecht belangstelling hebt voor iemand. En dat merken mensen. En ja, zo kom je dan. En zo gaat dan uiteindelijk iemand ook bij mij dus een brug over. Want hij vertelde dus van alles tegen mij, wat hij helemaal niet mocht vertellen. Want dat was op een gegeven moment ook, toen ik dus bijvoorbeeld over Thomas van der Bijl, dat getuige B, toen kreeg ik dus, werd ik allemaal door mijn contact uit bij het Openbaar Ministerie en de politie, werd van, hey, een beetje voorzichtig zijn met die zegers, hè? Want jij schrijft dat allemaal wel op, maar...
Hey Jan, hoe vaak heeft jouw vrouw in die periode gezegd van, wordt het niet eens tijd dat jij een ander vak kiest, of dat je weer gewoon over economie gaat schrijven, of misschien over sport, of over...
Nou ja, wist zij dit? Wist zij dat jij
met
Bram Segers aan het praten was?
Ik deelde alles met mijn vrouw. Sterker nog, ik heb later ook alles met mijn kinderen gedeeld. Dus ik had op een gegeven moment, heb ik het interview gemaakt met Astrid Holleder. Dus dat wist ik ook, maar zeg maar, een week voordat dat voordat bekend werd dat zij de belangrijke, andere belangrijke getuigen zouden worden in de Holledenzaak, heb ik haar gesproken. Mijn kinderen waren toen wat groter. En als ik met zo'n verhaal bezig ben, mijn leven, ik werk veel thuis, dat was gewoon de cultuur bij NRC. En mijn leven is niet van 9 tot 5. Want als iemand een belangrijke bron 's avonds om 7 uur belt, dan moet ik eigenlijk wel even op kunnen nemen. Maar dat betekent ook dat als pa met iets bezig is, dan merken zij aan mij, hij is niet zoals hij normaal is. En ik heb altijd, dus ik ben altijd gewoon heel open en eerlijk tegenover hen geweest. Van, joh, je mag alles van me weten, maar je moet alleen je mond overhouden. Je mag er niet over. Als ik daar achter kom, dan kan ik het niet meer met je delen. En eigenlijk is dat heel fijn, want in de periode daarna, weet je, is ook gewoon, ten opzichte van journalisten actief in de misdaad, is er toch gewoon wel meer vrees. En daar wordt nadrukkelijker nagedacht over onze veiligheid. Dat was eigenlijk, in die tijd was dat helemaal geen onderwerp, hoor. Nee. Echt niet. Ik voelde dat zelf wel. En mijn vrouw wist wat ik aan het doen was. En die wist ook wel van, nou, god, kijk uit. Maar goed, zij had er vertrouwen in dat ik dat gewoon, dat ik wist wat ik deed. En als je daar niet geheimzinnig over doet, dat helpt, hè? Ja. Dat klinkt paradoxaal, maar het helpt. Als zij gewoon weet. En als ik ergens naartoe ging en het was een gekke afspraak en ik kwam laat thuis. Bel even als je onweer onderweg bent. Weet je gewoon, of stuur even een berichtje, zou je nu zeggen.
Ja.
Dus dat werkte wel. En dus de tijd was toen echt anders. Maar als je zo'n bron nu. Oh mijn god, dat zou echt zoveel meer stress opleveren.
Dan had je nu een beveiligingsleger van 12 man hier in de kamer zitten.
Ja, maar dat wil ik niet. Dus daar probeer ik van weg te blijven, Frans.
Oké.
Hoe dacht jij zelf dat dit verhaal zou eindigen? Toen je eraan begon met Bram Segers. Het moment dat hij vertelt, ik ben kroon.
Ik heb in alle... Kijk, ook daarvoor geldt. Dat was... We kijken nu allemaal naar de Tachi-zaak, naar de Marengo-zaak. En je ziet daar van alles gebeuren. Er zijn natuurlijk 3 mensen rondom een kroongetuige vermoord. Dat is allemaal extreem heftig. Maar die tijd was ook heel heftig.
Ja.
Want er zijn gewoon in die periode veel mensen gestorven. Er is een getuige. Deze getuige ging onder verdachte omstandigheden dood. Maar het was toch anders. Omdat dat zich altijd nog beperkte tot de kring... rond uit het milieu of rond het criminele milieu.
We lieten journalisten met rust.
Dus het waren niet geen journalisten, het waren geen advocaten, het waren geen vertrouwenspersonen. Het waren... Dus en ook toen gold al. John van der Heuvel heeft gewoon in die periode is bij hem ingebroken in die Holleder tijd. Er zijn stukken weggehaald. Hij reed toen ook al in een bepanzerde auto. Dus ook in zijn richting was er toen al wel zeg maar een bepaalde vorm van dreiging. Maar het is nu anders en. Op jouw vraag, hij sprak vrij openlijk over de wetenschap dat hij een risico liep. Dus hij zei van, ik weet dat er een kans is dat ik dit niet overleef. Vandaar ook dat gesprek, hè, wat ik eerder vertelde van, joh, stel dat dat gebeurt. Wat mag ik dan en wat mag ik niet met dit materiaal? Dat was in de context van de gesprekken die wij daarover hadden geen gekke vraag. Want dat zat in zijn hoofd. Hij wist dat. En nou, misschien was dat ook wel... Ja, er zit een soort van... Kijk, hij kon natuurlijk geen afscheid nemen van dat leven wat hij leidde. En het leven wat hij leidde was ook wel, zeg maar... Dat was echt bloemen plukken aan de rand van de afgrond. En dat wist die man. Die wist dat van zichzelf. En had daar kennelijk vrede mee. En het was ook wel, achteraf is mij ook wel gebleken dat hij een soort van dubbel leven leidde. Want hij bleek heel veel te gamen. En dat deed hij onder een of ander pseudoniem. En of dat nou alleen maar ging over gamen of ook over andere dingen, ben ik nooit achtergekomen. Maar ik kwam op een gegeven moment ook na zijn, dus allemaal pseudoniemen op internet tegen. Want ik dacht, shit, dat is de foto van Bram. Kan dat nou? Weet je, nou goed, op een gegeven moment heb ik dat ook gelaten, omdat dat voor het verhaal allemaal niet meer relevant was. En het was verteld, het was klaar. Maar goed, het blijft natuurlijk wel. Ik ben wel jaren nog bezig geweest met de vraag, is hij nou vermoord, ja of nee? Nou goed, daar ben ik nooit uitgekomen en dat is nu ook geparkeerd, dat is klaar. Maar het was wel een bijzonder verhaal en een bijzondere tijd.
Ja. Zou je ooit weer zo'n bron willen hebben? Of zou je ervoor bedanken? Na het 1 keer meegemaakt.
Nee, ik zou het. Kijk, hier kan je niet voor bedanken. Anders gezegd, als je op een gegeven moment jezelf vindt in de situatie dat je tegen zo'n bron aanloopt en denkt, dit wil ik niet. Nou, wordt het tijd voor een carrière stap.
Ja.
Dan moet je iets anders gaan doen. En ik sluit niet uit hoor, dat ik nu zou denken van, nou, weet je, hier heb ik echt geen zin meer in. Dat kan. Dat weet je pas op het moment dat het gebeurt, is, denk ik. Maar als ik dat zou zeggen, dan is de tweede reactie oké. Dan ben ik nu klaar met dit werken. Dan moet ik misschien weer over economie gaan schrijven, of over media, of over sport, of over iets heel anders.
Doe dat maar niet.
Nee. Jan Meus, dank je wel.
Graag gedaan.
En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. En deze podcast luister je op Apple Podcasts onder andere, of op Spotify. Vergeet je vooral niet te abonneren. En mocht je nou vragen hebben, dan kan je mailen naar gonzo@kortimedia.nl. Tot de volgende keer.